Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 103 en daarvan het derde vers. Loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. De Heer doet recht, is heilig in zijn richten, treft iemand druk. Hij wil de druk verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugd. Psalm 103 en daarvan het derde vers. Verder zijn we verzocht te lezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, dat u opgetekend kunt vinden in het hooglied van Salomo, het derde hoofdstuk, Hooglied 3, maar vooraf de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en daarop aansluitend van de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 van de verwerping der dwaling paragraaf 1. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Paragraaf 1 van hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat de volharding der ware gelovigen niet is een vrucht der verkiezing of een gave Gods, door de dood van Christus verworven, maar een voorwaarde des nieuwe verbonds die de mens voor zijn beslissende, gelijk zij spreken, verkiezing en rechtvaardigmaking door zijn vrije wil moet volbrengen. Want de Heilige Schrift getuigt dat zij uit de verkiezing volgt en door de kracht des doods, de verrijzenis en de voorbidding van Christus de uitverkorenen gegeven wordt. De uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Romeinen 11, vers 7. Insgelijks, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8, vers 32 tot 35. En verder noemden we Hooglied 3. Ik zocht des nachts op mijn leger hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zeide, ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten. Ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ik zeide, hebt gij den gezien die mijn ziel lief heeft? Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik hem die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn als rookpilaren, berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder des kruideniers? Zie, het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom van de helden Israëls, die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, Elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik des nachts. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren derzelve maakt hij van zilver, haar vloeren van goud, haar gehemelte van purper. Het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren Sions, de koning Salomo met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft en op de dag der vreugde zijns harten.
Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard. De eerste twee verzen uit de 45e psalm. Terwijl we die zingen, krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaaf.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze nabetrachtingsdienst kunt u vinden in Hooglied 8, het vijfde vers en daarvan het tweede gedeelte. Tekstwoorden van vanavond kunt u vinden in Hooglied 5, 8, vers 5b. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Wij willen onder deze tekstwoorden als thema schrijven de bevinding van de bruid. En letten met Heere hulp op drie gedachten. We zien ze ten eerste worstelend onder de appelboom. Ten tweede roemend in haar liefste. En ten derde onderwijzend voor de kerk. De bevinding van de bruid. Worstelend onder de appelboom. Onder de appelboom heb ik, zegt de bruid, u, mijn liefste, opgewekt. Roemend in haar liefste. Haar liefste hoorde. Hij ontwaakte. Hij kwam. In onze tweede gedachte roemend in haar liefde. En dan ten derde onderwijzend voor de kerk. Daar onder die appelboom heeft u, o Christus, uw moeder, dat is de kerk, met smart voortgebracht. Daar heeft de kerk u met smart voortgebracht. De kerk heeft u gebaard. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar wordt verschillend over gedacht wie er hier aan het woord is. We houden vanavond de kanttekenaren vast. Dat doet Durham ook. U weet het misschien wel, die heeft ook een mooie verklaring, Durham, van het boek Hooglied, de moeite waard om te lezen. Wie is er hier nu aan het woord? Als wij dezelfde Bijbel hebben, als wij hier op de preekstoel, dan ziet u het onder de appelboom heb ik, kleine letter, u met een hoofdletter opgewekt. Misschien denkt u, is dat niet wat oneerbiedig, dat de bruid haar bruidegom opwekt. We gaan het vanavond zien. En waarom houden we vast aan deze verklaring, gemeente? Omdat vanuit het Hebreeuws duidelijk is te zien dat u een mannelijk woord is. Dus daar wordt met Ebi gesproken geen vrouw mee bedoeld. Het is niet dat Christus tot de bruid zegt, onder de appelboom heb ik u opgewekt. Nee, we geloven dat de bruid aan het woord is. We lezen uw kanttekening 17. Dit zijn de woorden van de bruid tot haar bruidegom, de welke zij als uit de slaap opwekt door haar ijverig gebed. Begrijpt u? Dus gemeente, hier spreekt Gods geoefend volk tot haar koning. De bruid tot haar liefste. Na de uitroep van de dochters van Jeruzalem, wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Dan neemt de bruid vervolgens weer het woord. En dan gaat de bruid weer spreken tot haar bruidegom. Onder de appelboom heb ik u opgewekt, zegt ze, daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Daar heeft u uw moeder met smarten gebaard. Onder de appelboom. We hebben die appelboom eerder gezien, gemeente. Dat zagen we vanmorgen ook al. Beelden komen terug in het Hooglied, het welk van Salomo is. De appelboom zagen we in hoofdstuk 2. We hebben er een vorige keer bij stilgestaan. Als een appelboom onder de bomen des wouds, alzo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en ik zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ja, daar was het goed voor de bruid, onder die appelboom. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem. Daar ziet u datzelfde beeld weer. De beelden wisselen in het Hooglied. Leest u verder naar Hooglied 5, dan ziet u dat de bruid in slaap gevallen is. In onze tekst, begrijpt u, kan de bruidegom zich stilhouden alsof hij slaapt? De bruid, die slaapt wel in werkelijkheid. Ze was op het bed van zorgeloosheid in slaap gevallen. En toen was haar liefste, waarmee ze zulke zoete omgangen had gehad, geweken. En dat kennen Gods kinderen, gemeente, waar Christus zich aanvankelijk aan openbaart, die kennen tijden waar het zo goed is en zo zoet is, zomaar stil voor de ziel. Ze mogen wat genieten. Ze zitten in de kerk onder de prediking van de dierbare middelaar van dat eeuwige genadeverbond. En hij wordt voor hun zielen verklaard in zijn naam en in zijn ambten en in zijn natuur en in zijn staten en in zijn weldaden. En hij krijgt gestalte voor de ziel. En die middelaar wordt hen hoe langer hoe meer dierbaar. Ze zien hem in zijn beminnelijkheid, in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn eeuwige borgstelling, in zijn komen naar deze vervloekte aarde. En hun ziel gaat uit naar hem, naar die dierbare middelaar Gods en der mensen. Gaat hij zich terugtrekken, dan komt de kerkgemeente in zulke andere tijden, in zulke andere geestelijke ervaringen terecht. Dan zijn er geen gemeenschapsoefeningen meer met de Heere Jezus Christus. Dan ontvangen ze geen liefdesuitlatingen meer van hem. Dan krijgen ze geen openbaringen meer van die dierbare Christus. Dan heeft hij zich teruggetrokken. Dan wordt het stil. Dan is het alsof hij slaapt. Dan horen ze zijn stem niet. Dan wordt het zo stil onder de prediking. Dan is er die open toegang niet tot de troon van Gods genade. Weet ge, de kerk leert een komende Jezus kennen. En ze leren een gaande middelaar kennen. Die onderscheiden gangen in dat geestelijke leven zijn Gods kinderen niet vreemd. Om welke redenen onttrekt zich nu die hemelse bruidegom in het leven van zijn keurlingen? Dat kan hij doen als bij de bruid wanneer ze op het bed van zorgeloosheid is terechtgekomen en er allerlei beslommeringen zijn, zodat ze, hoe ingrijpend ook, maar haar liefste vergeet. En als hij aan haar deur staat te kloppen, dan komt ze met allemaal verontschuldigingen. En dan gaat haar liefste weg. Gemeente, er kunnen andere zonden zijn. Karakterzonden, de boezemzonden in het leven van de kerk. Waardoor de bruidegom zich onttrekt aan de bruid. Hij gaat in de waarneming weg. Ze voelen zijn zoete tegenwoordigheid niet meer. En helaas kunnen kinderen des Heren wel jaren in zulke ingezonken toestanden hun weg gaan. derde wat ik wil noemen gemeend, is Gods wijsheid. Er hoeven geen bijzondere zonden tussen te komen wanneer er zielen zomaar stillekens die omgangen hebben met Christus en na verloop van tijd bemerken hun liefste is geweken. Weet u, de bruid kent tijden van biddeloosheid, dat ze voor de vorm nog wel in de binnenkamer gaan, maar, ach, weet ge, ze moeten maar heel eerlijk zijn, er is een verafleven ontstaan. En dat is tot schade van de ziel, tot oneer van God, en dat is zo tot oneer van Christus, die zich het liefst, hoe langer hoe meer, aan de zijne openbaart en verklaart. Maar als er geen plaats voor is, trekt hij zich terug, opdat de ziel bij vernieuwing haar geestelijke nood en ellendigheid, haar gemis, haar schuld zou gaan inleven en opnieuw zou gaan buigen in het stof. Gelukkig, gemeente, dat kan soms lange tijd duren, maar allengskens vaak, dan wordt het gemis zo smartelijk. Liggen er bijzondere zonden, die worden beweend. En ze zien het wel, waar de schuld ligt, dat dat nabije leven er niet is, dat ze de gemeenschapsoefeningen met Christus zo missen moeten. Wat wordt dat tot schuld? Wat gaan ze dat bewenen? Wat brengt ze dat in de binnenkamer? Wat beginnen ze te bedelen om de geest der genade en der gebeden? Wat liggen ze daar in de binnenkamer toch te bedelen? Om vergeving van hun zonde, om wegneming van hun hemelhoge schuld. Wat liggen ze toch te smeken of de Heere terug wil komen? Of die dierbare middelaar zich bij vernieuwing aan de ziel wil openbaren? Of hij zich met hen wil inlaten? Of hij niet achter wil blijven, of hij de hemel wil scheuren, of hij wil neerdalen, of hij wil komen springen op de bergen en huppelend op de heuvelen. En zo, gemeente, dan krijgen zielen worstelingen aan de troon van Gods genade. Dan is het net als wat de bruid hier zegt, onder de appelboom heb ik u opgewekt. Gemeente, wat is dat nu dus? Om met de bruid onder de appelboom te vertoeven, zoals het hier wordt bedoeld. Dat is te verkeren onder de genademiddelen. Dat is te verkeren onder de prediking. Dat is thuis in het onderzoek te zijn. Dat is in de binnenkamer te liggen met zulk een sterk verlangen in de ziel naar de komst van hem die alleen al hun heil maar volmaken kan. Ik ben ellendig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Gemeente, zullen we er eens een paar noemen, jeugd. Luister eens even, kinderen, jullie kunnen het ook begrijpen. Als de bruid vanavond zegt, onder de appelboom heb ik u opgewekt. Dan gaan we er eens een paar noemen. Daar ligt Hanna in het heiligdom. Ze verkeert als onder de appelboom. En ze stort haar hart voor de Heere uit. Want de nood van haar kinderloosheid, het missen van de kinderzegen, het uitgesloten zijn om niet in de verbondslinie te zijn opgenomen, dat veroorzaakt bij Hanna zulk een smart. En dan gebruikt de Heere de terging van Peninna, de tweede vrouw van Elkana, haar man. En zo komt ze onder de appelboom terecht. En daar gaat ze haar zielenbruidegom opwekken en wakker maken, opdat hij zich over haar zou ontfermen. Gemeente, wilt u nog iemand onder de appelboom? Daar krijgt Hiskia de boodschap, gij zult sterven en niet leven. O, daar komt Hiskia onder de appelboom terecht. Op zijn leger ligt hij. Hij keert zijn aangezicht naar de wand. En Hiskia kirt als een duif. En hij piept als een zwaluw. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Hoor hem eens roepen, wees gij mijn borg. Want ik word onderdrukt. Daar gaat Daniël in zijn bid vertrek. Zijn doodvonnis is getekend, verzegeld met de ring van de koning. Al wie een verzoek indient bij een ander dan de koning, die zal in de kuil der leeuwen worden geworpen. Daar gaat Daniël, kinderen, zie hem de trap beklimmen. Hij heeft een opperzaal met open ramen richting Jeruzalem. En daar ligt Daniël onder de appelboom. Daar heb ik u opgewekt. Hij roept zijn God aan. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Onder de prediking. Onder de bediening der verzoening. Onder de bediening van de heilige doop. Onder de bediening van het heilig avondmaal. Daar wekt de bruid haar bruidegom op om niet achter te blijven, maar om vooral te komen en zich met haar te bemoeien en in te laten. Gemeente aan het heilig avondmaal zoals vanmorgen, dan kan het soms zoet zijn. Dan geeft de Heere zomaar zijn goedkeuring. Daar bedaart alles een ogenblik. Daar mag alles er een ogenblik onder liggen. Daar mogen ze geloven dat die dierbare Christus het heilig avondmaal heeft laten verordenen en instellen. Opdracht van zijn vader, opdat hij nu het geloof van zijn bestreden Sion zou oefenen. Opdat ze geloven mogen tot dat eeuwige genadeverbond te behoren. Opdat ze geloven mogen dat hij nu gekomen is om zondaren zalig te maken. Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dan zijn er van die ogenblikken, dan is het niet alleen voor anderen, maar dan is het ook voor hen. Soms kan het zo heel stil zijn. En hem zagen zij niet, alsof hij slaapt. Hij houdt zich stil. Denk aan die Canaanese vrouw. Ze roept vanuit de nood. Heere, gij zonen David, ontferm u mijner. Mijn dochter is teerlijk van de duivel bezeten. Hij antwoordde haar niet één woord. Gaat haar zo beproeven dat ze eerder een afwijzing krijgt dan een bemoediging. Maar ze grijpt de zaligmaker vast op zijn woord. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. En ze is uitgeholpen, gemeend. Onder de appelboom. Ik zei, het kan tijden duren. Zo is het. Ik overdacht de dagen van oud, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten? Zal hij dan voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Sela, daarna zeide ik, dit krenkt mij. Hoort u hoe ze worstelt onder de appelboom? Maar de rechterhand des Allerhoogste verandert. Onder de appelboom. Gemeente, dan hebben ze van die tijden, zal ik nu nooit meer één woord van zijn gezegende lippen horen? Zal ik nu nooit meer een blijk van zijn lieve gunst ontvangen? Zal ik nu nooit meer een kus van zijn gezegende mond krijgen? Zal hij zich nooit meer met mij inlaten? Dit, gemeente, wat de bruid doet, is de plicht, hoort u het, van zielen die zo in het duister wandelen, geen licht hebben, dat ze betrouwen op de naam des Heren en steunen op hun God, dat ze onder de appelboom, verkerend onder de genademiddelen, verkerend onder de prediking, verkerend aan het avondmaal, verkerend in de binnenkamer, dat ze dit met de bruid beoefenen. De dichter van Psalm 44 deed het ook. Waak op, zegt hij. Waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Zo is het, gemeend. Wat zien we nu van de bruid hier? Haar liefde tot haar zielenbruidegom. Haar steile en diepe afhankelijkheid. We zien ook haar vrijmoedigheid. Want ze is worstelend. Weet u, onder de appelboom heb ik u opgewekt. Even opletten, want u begrijpt dat woordje opwekken. Dat is meer dan bidden. Dat is levendig worstelen aan de troon van Gods genade. Dat is geweld doen aan het koninkrijk der hemelen. Dat is met David worstelend onder de appelboom het uit te roepen. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt verbrijzeld hart opnieuw in mij verheugd. En in mijn geest de ware rust herboren. Zo liggen ze te worstelen onder de appelboom. Och Heere. Ach, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zal mijn mond u de eer geven. Ach, gemeente, de eerdere ervaringen van de bruid, dat Christus hoorde, verhoorde, zo bereidwillig was haar ziel te bezoeken, moet haar aanmoedigen om te volharden en een vurig smeken onder de appelboom. Om te vuriger te worstelen aan de troon van Gods genade. En om vooral niet te verslappen. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. De Ram zegt, hoe meer iemand Christus waardigheid heeft leren kennen. En hoe meer iemand gesmaakt heeft dat Christus genadig is, hoe sterker hun genegenheden naar hem uitgaan. En nu roemt ze hier tegelijk ook in haar liefde, want ze zegt, ik heb u opgewekt. Niet alleen, dat is dus onze tweede gedachte, heeft ze gebeden. Ze heeft niet alleen geworsteld. Ze heeft hem niet alleen aangeroepen. Ze is verhoord geworden. De bruidegom heeft zich van haar laten verbidden. Toen ontwaakte de Heer als een slapende en als een held die juicht van de wijn. Dat is dan de ervaring. Gemeend, als Jacob zich vorstelijk gedroeg en worstelde met God, heeft hij overmocht. God liet zich verbidden. Jacob is als het ware, als we die woorden zo letterlijk nemen, sterker dan God die zich van Jacob laat verbidden. En dat bedoelt de bruid hier ook. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Jacob smeekte. Jacob weende. lezen we bij de profeet Hosea. En hij overmocht. Hanna noemden we net. Ze is niet beschaamd uitgekomen in haar worstelen onder de appelboom in het heiligdom. Daar betoonde de Heer van haar af te weten. En Hanna werd bevrucht en baarde een zoon en noemde zijn naam Samuel. Ik heb hem van de Heer gebeden. En dan gaat ze ook roemen. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. De Heere maakt arm, de Heere maakt rijk. De Heere vernedert deze, hij verhoogt gene. Zullen we nog iemand aan het woord laten, gemeente, met de bruid? Ik heb de Heere lang in mijn indruk verwacht. Salomo, die wist wel van de bevindingen van zijn vader. Hij kende de psalmen van zijn vader wel. Ik heb de Heere lang in mijn indruk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit die ruisende kuil en uit modderig slijk opgehaald. Hij heeft mijn voeten op een steenrots gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien. En zijn naam verheerlijken. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Gemeente als Hiskia onder de appelboom kert als een duif en piept als een zwaluw. Scheur de hemel. Dan gaat zijn liefste zich over hem ontfermen. Dan zegt Hiskia, bij deze dingen leeft men. En in dit alles is het leven van mijn geest. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groever der vertering niet kwamen. En gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Hiskia mag het weten. Zijn ziel is gered. Nog een voorbeeld, kinderen. Nathanael die ligt onder de appelboom. Dat was een vijgenboom van Nathanael. En hij ligt daar. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Want even later gaan de takken opzij. Daar staat Filippus. En hij zegt, wij hebben gevonden de Messias. De zonen Davids, de Christus der Schriften, Jezus van Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Kom en zie. En Nathanael naderde, wordt getrokken, gaat ervaren. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar hoort hij, de bruidegom. De zaligmaker, Christus, die hij verwachtte, waar hij naar uitzag, waar hij naar verlangde, zonder wie hij niet meer kon, naar wie zijn ziel uitging, naar die beloofde aan de vaderen. Zie waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. O, zegt hij, gij zijt de Christus, de koning Israëls. O, zegt zijn bruidegom, gij zult meerdere dingen zien dan deze. En dan verklaart Christus zich aan Nathanael als de ladder Jacobs, die van God de Vader tot de middelaar hem is geschonken. Nathanael mag hem volgen. Hij kent de Christus der Schriften. Weet u, de discipelen die worstelde onder de appelboom in hun scheepje toen hun meester sliep en er een storm ontstond. En wat horen wij dan? Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. Hij is voor wie het geweld der wateren zwijgt en stil wordt gemeend. Dan staat hij op, dan ontwaakt hij, dan maakt hij zich op, dan openbaart hij zich bij vernieuwing aan zijn bruidskerk. Dan krijgen ze nader onderwijs, dan laat hij zich met zijn bruid in, dan gaat hij met zijn bruid onderhandelen. O, dan krijgen ze de bewijzen van zijn eeuwige, onveranderlijke liefde en niet aflatende, onbezweken trouw. O, dan mogen ze zo ervaren en ondervinden dat hij het nu is voor wie gereed die koperen deuren weken en die ijzeren grendelen deed in duizend stukken breken. Dan is hij het waarvan de dichter zegt, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons wel, maar naar onze zonde niet. Dat is de stem mijns liefsten. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Ziet ge, wat zegt ze dan? Ik ben mijns liefsten en zijn genegenheid is tot mij. Wat doet hij dan? Dan neemt hij ze opnieuw mee in zijn binnenkameren. Dan zegt hij, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Ik zal u mij ondertrouwen in goedertierenheid en in barmhartigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Wat hij haar dan belooft, ik zal borg voor u zijn. Ik zal een eeuwig verbond met u maken en u geven de gewisse weldadigheden David. Ik ben het die met u spreek. Het zal zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte door onweder voortgedrevene, blijf maar worstelen onder de appelboom. Er is geen andere weg, en ik weet het wel. Ach, als alles ten einde lijkt te lopen en de wanhoop nabij is, houd toch maar aan. Wie weet, hij mocht zich wenden. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Ik heb u onder de appelboom opgewekt, zegt de bruid. En als hij komt, gemeent, als hij ontwaakt, als hij zich bij vernieuwing met de ziel inlaat, wat dat dan voor een verkwikking geeft, dat laat zich maar meer beleven dan dat dat zich onder woorden laat brengen. Dan geeft dat een zoete, aangename rust en vrede voor de ziel, vrede in het gemoed. Dan worden ze verkwikt in de woestijn. Dan krijgen ze vrijmoedigheid tot een aanhoudend bidden. Dan mogen ze wel eens zingen, hij maakt in lang mijn levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde, de lieflijkheid van zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. We gaan ervan zingen. Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 145, vers 2. MUZIEK. De bevinding van de bruid worstelend onder de appelboom, roemend in haar liefste. De appelboom, versta hier bij de appelboom de boom der genade, wiens schaduw en vruchten de bruid aangenaam en vermakelijk zijn. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht, onze derde gedachte onderwijzend voor de kerk. Kanttekening 19. Of, daar is uw moeder van u in arbeid geweest. Daar is zij in arbeid geweest die u gebaard heeft. Uw moeder, dat is de eerste kerk, of de verzameling van de gelovigen, in de welke Christus, bij wijze van spreken, geboren is door het prediken, beleiden, het doen van zijn woord, het doen beleiden van zijn woord, ook door het lijden voor dezelfde. Daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. De kerk van alle tijden wordt wel de moeder van Christus genoemd. We lazen dus net de kanttekening waar het staat. En wie van u denkt niet aan Openbaring 12, waar de draak staat voor de vrouw die baren zou. En die draak vergrimde op die vrouw. De vrouw, het is de kerk. En die vrouw baart een mannelijke zoon. En die mannelijke zoon die wordt weggerukt voor God en zijn troon. Die vrouw baarde Christus. Christus heeft zijn arbeid volbracht. Satans kop, de draak, vermorzeld. Volkomen genoeg gedaan aan het recht van zijn vader. Gods wet vervuld. Gods naam verheerlijkt. Het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. De gerechtigheid die redt van de dood verworven. Hij is tot heiligmaking gegeven van zijn kerk en tot een volkomen verlossing. Toen werd hij weggerukt voor God en zijn troon. De kerk baart Christus. De kerk brengt Christus voort in de prediking. Kanttekening 20a. Christus in de wereld voort te brengen door de predikatie van het evangelie. Wordt ons hier afgebeeld door de gelijkenis van een vrouw zijnde in barensmart. De kerk baart Christus. Mijn kinderkens, zegt de apostel Paulus tegen de Galaten, die ik weder om arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. De rechte prediking, gemeente, is wet en evangelie. Is overtuigend, is ontdekkend, is onderwijzend en vertroostend. De prediking waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt, de zondaar op het diepst wordt vernederd, dan wordt die vernederde zondaar op het bondigst vertroost door het liefelijke evangelie van Jezus Christus. En die gekruisigd en die getrooste zondaar, die wordt daar aangezet tot een allerinnigste godsvrucht. De kerk baart Christus. En zo is de bruidskerk van alle eeuwen bezig door het woord van haar prediking Christus in de wereld te brengen, opdat er een kerk Christus door het geloof mag leren kennen. Maar dat voortbrengen van Christus, dat gaat met smart gepaard. door dat voortbrengen van Christus, de prediking van Christus, dat brengt verdrukkingen met zich mee. Kanttekening 20b. Gelijk het kinderbaren geschiedt met vele pijnen en zwarigheid, alzo gaat het ook toe als men Christus in de harten en de gemoederen van de mensen is brengende, opdat ze in hem geloven. Dit geschiedt niet dan met veel arbeid, zorg en zwarigheid. Waarom eigenlijk? Ja, die draak die staat voor de vrouw. Zodra God een mens wederbaart, kom er zowel op, dan stelt de driehoofdige doodsvijand zich in het geweer om toch vooral te voorkomen dat Christus een gestalte zou gaan verkrijgen in het hart en leven van zulk een ziel. En de kerk die Christus in de prediking baart, de kerk die Christus in het onderwijs baart, gelovige, geoefende kinderen Gods, die het er om te doen is dat Christus gestalte verkrijgt in het leven van zulke tobbende, bekommerde zielen, ervaren daarin strijd. Dat staat haaks op de ervaring, de bevinding van het nabijkomende, van het juichende christendom, van al die evangelische en breid het maar uit, die het allemaal zo gemakkelijk maar hebben en pakken en nemen. En er lijkt vandaag de dag helemaal geen strijd meer aan verbonden. Nou, hier is het wel anders. Heel wat moeders die een kind baren, die weten dat ze met één been in het graf staan. En in het geestelijke is het niet anders. Dat geeft strijd in de binnenkamer. Dat geeft strijd in het gebed. Dat geeft strijd onder de prediking. Hoeveel we de laatste tijd kritiek krijgen, gemeente. Het is droevig. Strijd. En dan is zulk een tekst tot bemoediging. En tot onderwijs. En tot vertroosting. Er zal geen andere weg zijn. Als God door zijn geest Christus wil baren in de gemeente, dan moet ik er maar op rekenen dat dat strijd op de prediking met zich medebrengt. Strijd in het kerkelijke leven, strijd in de wereld. Lees het boek Handelingen. Daar waar Paulus kwam, stelde alles zich in het geweer om vooral te voorkomen dat Paulus Christus zou baren in de prediking. Denk aan de reformatie en het gaat niet anders in het geestelijke leven dan toen. Geen kind wordt met zoveel bloed en tranen voortgebracht als Christus in ons land ten tijde van de reformatie. Voelt u nu wat de schrift bedoelt? En dat gebeurt allemaal onder de appelboom. Dat gebeurt onder de middelen der genade. Dat gebeurt onder de prediking. Dat gebeurt in de binnenkamer waar ze liggen te worstelen. Dat gebeurt in het onderzoek waar de schrift hen er helemaal buiten zet. En ze alleen maar lezen dat ze in Adam verloren liggen. En onder het oordeel van de drievoudige dood liggen. En onder de rechtvaardige vloekspraken van Gods heilige wet. En onder het heilig recht des Heren. Luister, als God een mens wederbaart, gaat u de smarten van de wedergeboorte leren kennen. Dat hartelijke leedwezen dat u Gods met uw zonde vertorend hebt. Die ware droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Nee, daar hoeven we niet al te bang voor te zijn, want in de weg van de smart, dan wordt er een weg gebaand waardoor het lieflijke evangelie gestalte verkrijgt en waardoor de ziel houvast krijgt aan het evangelie van vrije genade. En gemeend, nu kan een ziel het natuurlijk met de smarten van de wedergeboorte niet doen. Ze weten niet wat er gaande is. Ze kennen Christus niet. Wil het nu goed zijn? Ja, dan is het wat Paulus zegt. Mijn kinderkens die ik wederom arbeid te baren. Wil het goed zijn, dan moet Christus gestalte verkrijgen in het hart, in de ziel. Dan moet hij door het geloof gekend worden als vrucht van het werk van God de Heilige Geest onder die prediking, onder de appelboom, de boom van Gods genade, daaronder, daar verkeert die ziel en krijgt Christus gestalte in het hart en in het leven. Luister, weet u hoe het is, gemeente, als Christus gestalte verkrijgt en de ziel naar hem gaat verlangen, zijn komst gaat verbeiden, het gemis hoe langer hoe smartelijker wordt, de schuld hoe langer hoe meer drukt, de zonde hen hoe langer hoe meer schuldig stelt, de wet hen veroordeelt. Gemeente, dat moet u mij niet kwalijk nemen. Dat is de bevinding van de bruid. Hiskia zei, deze dag is een dag der benauwdheid, want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. En nu zijn er vanavond die zeggen, zo is het. En wat is een onuitsprekelijk wonder als in het leven van zo'n uitgewerkte zondaar de Christus der Schriften, de zaligmaker, de Zoon des levende Gods, geboren wordt in de beestenstal van hun verloren, doemwaardig, vloekwaardig zondaarsbestaan. En daar aanschouwen ze de dierbare middelaar, de Christus der Schriften, de Zoon des levende Gods in zijn middelaars heerlijkheid. Luister, een zondaar gaat niet alleen sterven aan de werken van de wet. We zeiden vanmorgen, die bruid, die kent een tweede voorbijgang. Ze was naakt en ze was bloot. Na alle onderwijs in het leven der genade, nadat ze uit haar doodstaat was opgewekt. Nu moet een ziel leren sterven aan de wet. Waarom? Paulus zegt dat duidelijk. Om eens anderen te worden, om met de bruid te mogen gaan weten het eigendom van haar liefste te zijn. Moet ik leren sterven aan de wet? Ik ben aan de wet verbonden. De wet die sterft niet. De wet blijft eisen. De wet eist een volkomen genoegdoening. De wet blijft beuken en veroordelen als er geen genoegdoening gegeven wordt. Maar nu leert God zijn volk sterven aan de wet. Een profetelijk sterven, een smartelijk sterven, tegelijkertijd een vermakelijk sterven. Dan houden ze nu niets anders over dan te vluchten tot die dierbare Christus. En wat een wonder als hij van God wordt geschonken op gronden van recht en gerechtigheid. Als in dat dodelijk tijdsgewricht de ziel meent voor eeuwig verloren te gaan, daar niks meer tegen in te brengen heeft. En God de Vader schenkt de Zoon op rechtsgronden en de gerechtigheid van de dierbare middelaar wordt de ziel om niet geschonken naar Gods welbehagen. Weet u, dan zegt Paulus, en Christus leeft in mij. Daar heeft u de kerk met smart voortgebracht. En waarom zegt nu de bruid hier niet, onder de appelboom heb ik u gebaard? Waarom zegt ze nu, onder de appelboom heeft u uw moeder met smart voortgebracht? Omdat dat niet alleen haar ervaring is, maar omdat dat nu de bevinding is van de ganse kerk, dat het in geen andere weg gaat dan met smart voortgebracht te worden. Maar hoe groot is de blijdschap wanneer een kind ter wereld geboren is, dan is de moeder de barensmart vergeten. En daarom, zoals het bij de bruid ging, gaat het bij de ganse kerk. Uw moeder. En wat is het toch tot bevestiging van zielen, als ze van anderen, van Gods kinderen mogen horen, dat de Heere zo en zo en zo heeft onderwezen en geleid en zo Christus gestalte verkreeg in de ziel. En een ander die zegt dan, o, zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. Gewis het zij mijn harte vrienden en hun een taal, mijns harten tolk. Ging dat bij u ook zo? Was dat bij u ook zo? Hebt u dat ook mogen zien? Hebt u dat ook zo geleerd? Onder de appelboom, daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Daar, onder de appelboom, heeft zij u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft. En daarom tobbende ziel in uw barensweeën met smart. Ach, de kinderen gekomen tot aan de geboorte, geen kracht om te baren. O, ik wens het u zo van harte toe, dat die grote doorbreker voor uw aangezicht optrekken. En dat u mag gaan ervaren. Het heeft Gode behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Volk van God, u moet geoefend worden in het leven der genade, opdat het komen tot die gezegende tweede voorbijgang en u met de bruid mag verstaan, ik ben mijns liefsten en zijn genegenheid is tot mij. Ik wil wel eens weten hoe het vanmorgen onder de appelboom was aan het heilig avondmaal. Hoe het vanmorgen in uw binnenkamer onder de appelboom was. Misschien hebt u er vanmiddag ook weer gelegen, onder die appelboom. Heere, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere, onder de appelboom. Maar misschien waren er ook die mogen instemmen. Als de Heere nu aan zijn tafel onze ziel gespijzigd heeft, zo laat ons zijn heilige naam met dankzegging aanroepen. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw gerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en met barmhartigheden, die uw jeugd vernieuwt als eens arends. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Al moeten ze in duisternissen wandelen, al hebben ze geen licht, betrouw dan maar in de binnenkamer. Buig uw knieën maar op de naam des Heeren en steun op uw God. Kinderen, één ding is nodig. Dat weet je. Dat nieuwe hart. Vanmorgen zaten Gods kinderen aan het avondmaal. Jeugd. Ik hoop dat God je doet beseffen. In je jonge leven. Hoe gelukkig dat volk is. Die de Heere vrezen. En hoe groot dat goed is, dat hij heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. En al verkeren ze dan hier vaak onder de appelboom, in de waarneming hun zaligmaker slaapt, maar de wachter Israël slaapt nog sluimert niet. Dat is alleen de waarneming van de bruid. En daarom worstelt ze. Maar, zegt ze, ik heb u opgewekt. En volk, nu moet u zomaar geweld doen aan het koninkrijk der hemelen, om uw liefste op te wekken, dat hij komt springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Amen. Psalm 113, en daarvan het vierde vers is onze slotzang. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftige van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof en hem verrijkt met eer en lof naast prinsen plaats ten wereldgrote. Psalm 113, we zingen het vierde vers. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.